Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Diep in de Tour de France zaten we vorig jaar met roze blosjes op onze wangen. Na drie schitterende weken vol plots pauzerende motoren op de Blockhouse, spectaculair machtsvertonen op de Europa en haperende darmen op de Umbrailpas, kwam het aan op de allerlaatste tijdrit in Milaan. Daar verpulverde Tom Dumoulin de grumpy klimgeit Nairo Quintana, bij wie het roze toch al een beetje gekje stond. En hij won als eerste mannelijke Nederlander ooit de Giro d'Italia. De 100ste nog wel. Oh, Tom Dumoulin, ons hart, ons arme hart.
Heeft hij ze allemaal al vermorzeld? De Piazza Duomo staat bomvol enthousiaste supporters. Op een historische dag voor het Nederlandse wielrennen. Voor de vijfde keer wint de Nederlander een grote ronde. Voor de eerste keer wint de Nederlander de Ronde van Italië. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Tom Dumoulin wint de Giro.
Tim, we zijn weer begonnen.
Ja, nu kan het wielerseizoen echt beginnen. De rondes.
Ik zie jou altijd met moeite door de klassiekers heen komen. Maar als er gouden rondes in zicht komen, dan komen de blosjes op je wangen.
Nou, niet met moeite, maar het is gewoon... Ik vind de rondes vind ik echt leuk. Zelfs vlakke etappes en tijdritten. En ja, gewoon echt 3 weken bij de renner zijn. Ja. En het is gewoon duur, hè? Ik moet gewoon duur hebben. Ik kan ook niet in 1 aflevering van de Rode Lantaarn schitteren, Willem. Tijd nodig.
En je bent altijd in de derde week ben je altijd op je best. En,
ja, ik ben echt een derde week, man.
Dus als het 1 dag koers is, heb jij gewoon een probleem.
Ja, en dat betekent dus ook, dit is pas het begin, hè? Dit is van het begin. Wat ik allemaal ga brengen dit jaar.
Dit is de eerste aflevering, onze grote voorbeschouwingsaflevering op de Giro.
Maar ben jij eigenlijk een ronde man? Want het is altijd een beetje, de Rode Lantaarnredactie is een beetje gespleten erin.
Ik ben een beetje van alles, denk ik.
Allrounder.
Een allrounder, ja. Balbeide. Ik vind de klassiekers altijd heel erg leuk. Ik moet zeggen dat ik Vlaanderen en Parijs-Roubaix, daar geniet ik echt van. En die andere, die doe ik er een beetje bij. Mm. En de Giro d'Italia hou ik wel echt heel erg van. Maar misschien heb ik al wel eens, dat heb ik al wel eens eerder verteld hier. Maar ik heb gewoon hele goede herinneringen aan de Giro. Dus op een of andere manier valt dat altijd samen met fijne momenten in mijn leven. Dus het meest recente fijne voorbeeld was dat mijn dochter werd geboren. Ja. Op de vooravond van de Giro. En dat we toen samen met zo'n kleintje de hele 3 weken lang de Giro hebben gekeken. Ja.
Dus het was een goed begin van haar leven.
Dat was een heel goed begin van haar leven, ja. Het was wel de Giro van Kruiswijk overigens. Dus dat was niet per se het liep niet per se heel goed af. Maar het was wel spectaculair.
Ja, die Giro. Ik voel me daar nog steeds schuldig over, hè? Want ik heb toen op een gegeven moment, toen heb ik gezegd van Kruiswijk gaat het gewoon doen met een foto op Facebook. Of waar waren jullie toen Kruiswijk de Giro won?
Heb jij dat gedaan?
En toen heb ik hem gewoon gejinxed, want hij ging echt op mysterieuze wijze naar de grond.
Tim, zolang je maar wegblijft van je Facebook dit jaar.
Ja, ik heb
dus laat mij dat maar doen.
3 weken Facebook dieet. Ik ga nooit op Facebook zetten, Sam Ome heeft hem binnen.
Ja. Wat kunnen mensen verwachten eigenlijk van ons in de komende weken? Want we gaan de afgelopen tijd hebben we alle klassiekers gedaan. Maar rondom de Giro komen we weer vaker, hè?
Ja, we hebben uitgebreid hierover gecorrespondeerd de afgelopen weken. Welke etappes we dan gingen doen.
Ja.
En wat we de belangrijke momenten vonden. We zijn er 8 keer in totaal.
8 keer?
Ja, en dan gaan we de belangrijkste etappes, dus de belangrijkste finishes bergop en de tijdritten.
Ja.
Want daar denken we dat het gaat gebeuren. Maar misschien zitten we helemaal verkeerd. Hè? Gaat het allemaal op het vlakke gebeuren, Willem?
Je weet het niet. Of in de woestijn.
Of in de woestijn.
Kan ook nog. Ja, kan het al beslist zijn in de woestijn.
Maar het is... We zijn blij dat we nu de Giro weer doen. Want vorig jaar hebben we het natuurlijk niet gedaan.
Nee.
En daar gaan we nog jaren spijt van hebben, Willem.
Ja, dat vond ik ook heel erg jammer. Ja. Maar goed. Ja, laten we hopen dat het weer net zo'n spektakel wordt als vorig jaar. En dus 8 keer zijn we er. En wellicht duwen we er ook nog een paar specialtjes in, toch?
Ja, We gaan in ieder geval praten met Leon van Bon.
Ja, mijn jeugdheld, hij is dat.
Ja, hoezo, ja? Ja? Hoezo eigenlijk?
Nou, hij heeft een keer, zoals je weet, kom ik uit Maden. Mm-hmm. En daar heb je een heel mooi rondje om de kerk. Dat heet de Ronde van Maden.
Schitterend.
Dat was voorheen was het altijd op de dag na de Amstel Gold Race. En dan kwamen al die toppers, die kwamen allemaal dan vanuit Limburg kwamen ze naar Maden om daar voor heel veel geld, want ze hebben heel goede middenstand, heel veel geld rondjes te rijden. Mm-hmm. Maar er was een keer, weet ik nog, dat er gewoon te weinig kleedruimte was. En toen kwam Leon van Bon kwam bij ons omkleden. En dat vond ik echt geweldig.
Oh ja, ja. Ik snap wel. Dat
dus daar is mijn liefde geboren. En bovendien vond ik het altijd een fantastische renner. Want hij zat altijd bij een goede ontsnapping. En als hij in de ontsnapping zat, dan won hij meestal ook. Dus dat is gewoon een prettige renner om fan van te zijn.
Ik heb dat dus met Fabian Jeker. Kan je die nog herinneren?
Die kan ik zeker herinneren. Ja. Daar voel ik geen enkele liefde bij zelf.
Dat snap ik niet.
Dat is een Zwitser, toch?
Ja. Bij de eerste wedstrijd.
Die zijn met een neutraal.
Ja, nooit. Wilde niet winnen, maar wilde ook niet laatste worden. Wilde gewoon in de middenboot eindigen.
Maar voelde jij je goed bij.
De eerste, ja, het was echt een redder. Nee, bij de eerste wielerkoers, waar ik ooit naartoe ben geweest, was de Amstel Gold Race. En toen reed Fabian Jeker, had pech vlak voor ons neus. Toen was er een spaak afgebroken. En toen keek hij heel beteuterd en hield hij een spaak omhoog. En toen gaf hij ons die spaak.
Vet. En heb je die nog?
Ja, die heb ik ingelijst aan de muur gaan.
Spaak van Fabian Jeker. Prachtig. Hey Tim, maar we zijn niet alleen vandaag.
Ja.
We hebben hoog bezoek. Ja. Hoog bezoek van de NOS.
Ja, Martijn Hendricks is er. We kennen Martijn Hendricks als hoofdredacteur en editor at large van Martinello.nl natuurlijk.
Ja, onze ena favoriete wielerblog van Nederland en Vlaanderen.
Maar hij is daarnaast ook plaatsvervangend chef van de nieuwsdienst van Studio Sport. Al meer dan 13 jaar bij de NOS. En 10 jaar rebusmaker en redacteur van de avondetappe. En bovenal vriend van de racefiets. Welkom Martijn.
Dank jullie wel jongens.
Was het allemaal correct wat ze zeiden?
Ja, dat heb je goed opgelepeld.
De rebus is toch wel echt een instituut in de Nederlandse wielersport, hè?
Ja, dat is in een bijkamertje ontstaan. En heel veel mensen vonden het stom. En ik vond het heel grappig. En ik heb er veel gemaakt. En de afgelopen jaren gelukkig een beetje geholpen. Links en rechts door wat andere medegekken. En ik heb een primeurtje voor jullie. Hij is er dit jaar weer bij.
Ach, schitterend.
Denk jij ook in rebussen als je wielernamen hoort?
Ja, dat klopt. Ik denk in rebussen.
Wat vermoeiend lijkt me dat.
Ja, dat is wel eens vermoeiend. Vooral als je dan die Eritreaanse, hoe zeg je het? Eritreese kolonie langs ziet komen. En dan ben je toch blij dat je met Tekle Haimanot, dat je daar toch een rebus uit weet te persen. Dat is wel echt, dan heb je wel echt een goede dag.
Is dat je grootste achievement als rebusmaker?
Nou, Petaki is een soort cult geworden op Twitter. Dus dat vind ik altijd nog wel het mooiste. Als dan het woord rebus valt en ik zie dan iedereen roepen Pettaki. Een pet die je op je hoofd doet en Taki van Jip en Janneke. Dat vind ik altijd nog wel het mooiste. Dat was ook een van de eerste. Dat mensen na 7, 8 jaar nog steeds een Pettaki roepen.
Ja, ik vind eigenlijk dat hij er gewoon ieder jaar één keer in moet.
Hij zit er ook. Zit 2, 3 jaar is hij altijd. In de eerste aflevering is hij het voorbeeld. Voor de mensen die het nog niet snappen, dan leggen we hem aan de hand van Pettaki even uit.
En wat doe je eigenlijk? Hoe ziet de wielerredactie bij de NOS eruit? Is er een aparte wielerredactie?
Ja, er is een ruimte met stalen deuren waar je met een moeilijke toegangscode alleen in komt. Nee, dat is dat zeg ik misschien een beetje oneerbiedig, maar het is gewoon een losse hangend zooitje van mensen die in een appgroep zitten en de wielrennen een warm hart toedragen. En niemand heeft echt een stempel wielerredacteur of wielerverslaggever. Ja, wij hebben een hele hippe NOS wielrennen WhatsApp groep. Ja.
Met Herbert Dijkstra en Ducro er ook in.
Ja, iedereen zit daar met z'n allen bij elkaar en daar wordt veel in geluld.
Ja, ook in de winter gewoon.
Ja, iets minder denk ik. Ik weet niet of er veldrij app groepen zijn. Maar dus daar wordt een beetje over. Er wordt ook een grapje gemaakt als Pozzato, mijn grote held, dan niet naar de Giro gaat. Dan hebben mensen daar 2 dagen plezier van en zet ik die groep even op mute. Maar daar worden ook serieuze dingen in geroepen. Van als een interview door is naar Hilversum, dan weet Hilversum dat die interviews door zijn. Dus dat is een chat- en communicatiekanaal.
Wel serieus, niet gewoon over wat een fantastische overwinning vandaag.
Nee, dat niet. Maar er wordt wel hard om gelachen als Pozzato dan niet naar de Giro gaat. Om wel sneu reden, want zijn vader is heel erg ziek.
Oké. Oh, ik dacht sneu, omdat voor jou sneu is.
Nee, ja, ze vinden het voor mij sneu. Maar de reden waarom je niet gaat, is natuurlijk ook sneu.
Hmm. Maar is er is niemand dedicated toegewezen aan de wielersport op de redactie?
Nee, redacteuren niet. Weet je, iedereen is bij ons gewoon redacteur en iedereen heeft een beetje zijn eigen passie. En iedereen, ze weten, als er iets met Sport X is, moet je bij Pietje terecht. En als er iets met Sport Y is, moet je bij Jantje terecht. En in mijn geval, en inmiddels ook nog anderen hoor, en die zijn er altijd al geweest, komen ze bij mij uit als de wielerdingetjes geregeld moet worden. En iedereen heeft overal een beetje zijn goede contacten. Als er bijvoorbeeld iets met Quickstep geregeld moet worden, dan weten ze, oh, dat kan Martijn goed, dus laat Martijn dat maar even fixen. En datzelfde geldt een beetje voor die Nederlandse ploegen. En zo heeft iedereen een beetje zijn gekke contactjes. En een redactrice bij ons, die spreekt vloeiend Spaans. Nou, dus als je Movistar dingetjes wil, dan belt zij met...
Quintana.
Dan belt zij met, met Quintana of met Alejandrootje. Dus zo is het een beetje verdeeld. En dat loopt goed. En dat loopt. Je kan er geen... hip organogram. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet hip, een organogram oploslaten. Maar dat is er niet, maar iedereen kent de lijntjes. We zijn nou, dat is allemaal niet zo rocket science.
Iemand vroeg laatst aan mij, waarom zeggen jullie eigenlijk niet consequent Balberde en Mobistar?
Ja, dat is een beetje raar. We hebben Frank Snoeks heeft volgens mij een keer bij het WK voetbal heeft hij het een keer over Flo gehad, terwijl de hele wereld die voetballer gewoon Flo noemde. Ja, dan moet je het ook over Ronaldo gaan hebben. Ja, dat wordt heel, dat wordt kolder.
We hebben het wel over Fredge.
Fredge, ja.
Ja, precies. Ja, dat wordt dan
dat altijd... deed hij ook, toch? Ook Frank Snoeks?
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Flo was echt, de receptionistes die zijn nog aan bijkomen van de telefoontjes die avond binnenkwamen.
En wij zijn natuurlijk een beetje teleurgesteld dat de Giro niet eindelijk bij de NOS wordt vertoond.
Ja.
Het is toch altijd een beetje een soort van kloof tussen de wielerliefhebbers en de ronde zelf, dat Eurosport ertussen zit.
Ja, dat snap ik. En dan hebben we natuurlijk in Nederland ook nog eens de pech dat de Belg hem ook niet meer heeft. Dus ja, we zijn... tot Eurosport veroordeeld. We moeten het op Eurosport kijken. Dat is, ja, dat is pech. Kijk, we zijn een publieke omroep. Oh god, nu ga ik heel politiek praten. We zijn een publieke omroep en we kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Ja. En de Giro is relatief gewoon te duur voor hoe die in Nederland leeft. Dat klinkt heel, ja, dat klinkt heel erg haags. Dat is het ook.
Zelfs al doet Dumoulin het goed. Dan is het nog steeds, dan kijken te weinig mensen.
Nou, het gaat ook niet om hoeveel mensen er kijken, maar we willen in de Tour uitpakken. Dat is gewoon heel groot. En dan willen we ook een avondprogramma maken. Willen we de etappes helemaal uitzenden. We willen schaatsen doen. We willen ook aandacht besteden aan volleybal. We willen ook aandacht besteden aan hockey. Ja, dan moet je gewoon keuzes maken. En dan is een Giro heel duur. We hebben het ook nooit live gehad, de Giro. Ja, misschien wel in de jaren 80, maar in mijn... vanaf jaren 90 leven. Ik ben in 83 geboren, dus maar ik ben in jaren 90 opgegroeid. Hebben we dat niet gehad? Dus dat, ja, en dan valt het ineens op als Nederlanders zoals Kruiswijk en Dumoulin het goed doen. Van hey, NOS, schande, jullie zenden het niet uit. Ja, nee, ja, geld. En,
dat is ook liefde, gewoon liefde voor de NOS.
Ja,
dat super veel liever
fijn
naar de NOS kijken dan Eurosport.
Nee, dat doet mij deugd. Dat doet
kijken
ons
jullie
deugd
dan zelf wel op de redactie naar Eurosport?
Nou, nee, wij hebben dan... We hebben demonstratief... We hebben een sublicentie van Eurosport. Dus wij betalen een klein beetje geld aan Eurosport, zodat wij elke dag 5 minuten samenvatting uit mogen zenden. Dus wij nemen die beelden op. Dus wij kunnen dan zogenaamd naar het multisignaal kijken. Dus zonder reclameblokken en alle andere tierlantijnen. Dus als wij willen, kunnen wij gewoon lekker zonder commentaar van wie dan ook, lekker met alleen een motor en een helikoptergeluidje naar wielrennen kijken.
Oh, dat is eigenlijk moeten we daar allemaal bij jullie komen kijken.
Ja, dat is wel relaxed, hè? Ja.
Maar daar heb ik een vraag over. Want dat vraagt me dus altijd af. Als je als wij naar een ronde zitten te kijken, mm-hmm, dan heb je dus heel vaak dat de commentatoren zeggen, oh, en precies nu schakelt die duivelse Franse regie weer naar een Franse host direct.
Ja.
Maar is het niet zo dat jullie, als jullie een ronde uitzenden, allemaal verschillende sporen binnenkrijgen en zelf de regie doen?
Nee, als je een... eigenlijk is het zo, het land waarin het sportevenement, dus in dit geval de wielerkoers, plaatsvindt. Daar heb je, laten we zeggen, 5 motoren en 2 helikopters, soms 1. Die komen binnen in een vrachtwagen op de finish. Daar zit een, in de Ronde van Frankrijk, een Fransman. En bij de Giro zit er een Italiaan. En bij de Amstel Gold Race zit een collega van mij. Pim Marks doet dan de regie. Die krijgt al die beelden binnen. Die bepaalt wat er komt. En dat signaal gaat de wereld in.
Dus daar moeten ook Herbert en Maarten, die moeten het met dat ene signaal doen? Of hebben die nog die andere beelden er ook bij?
Nee, die hebben gewoon 1 monitor voor zich. Hetzelfde wat jij en ik thuis op televisie zien zij ook. En that's it. En dan hebben ze nog op een van hun oren Radio Koers aanstaan, de Tour Radio. Dus de juryleden die omroepen wat er aan de hand is. Dus als zij op een gegeven moment horen, lekke band nummer 164, nou, oh, dat is Gesink. En de Fransen vinden dat niet interessant genoeg, dan kunnen zij dat roepen, want dat horen ze uit de juryauto.
Oh, ja.
Dus dat is hun enige andere schakel met de buitenwereld. Ja, Twitter hebben ze natuurlijk ook mee, maar die weten ook niet meer dan jij en ik. Of er moet net een renner langs hun auto komen van BMC en dan twitteren ze, onze renner heeft lek. Maar dat komt ook op de koersradio langs. Dus nee, wat Herbert en Maarten zien jij en ik ook.
En even algemener, hoe is op de redactie van van Studio Sport, hoe wordt er nou over wielrennen gepraat? Want wij hebben het gevoel, het ligt misschien aan onze bubbel, wij hebben het gevoel dat wielrennen steeds grotere sport wordt in Nederland.
Ja.
Steeds meer fanatieke kijkers.
Ja.
Maar wordt er op die manier ook bij Studio Sport over gesproken?
Nou, echt meer kijkers valt wel mee. Ik heb op mijn, ik ben een beetje cijfergek. Ik hou al 7-8 jaar de klassiekers bij, de kijkcijfers. En dat is ook heel erg weerafhankelijk. Want een Roubaix met 10 graden en regen doet het gewoon vele malen beter qua kijkcijfers dan een Roubaix op de eerste mooie lentedag van het jaar. Dus het is ook een beetje appels met peren vergelijken. Maar er zit niet echt een stijgende lijn. In één tour heeft het heel goed gedaan. De tour van Bouw en Lauw was dat.
Oh ja.
Die heeft het supergoed gedaan.
Ja, dat snap ik al.
Gemiddeld 1 miljoen, terwijl het jaar daarvoor 800.000 was. Maar dat is de niet daling doorgezet. Heeft ook weer niet doorgezet.
En dus hoeveel mensen kijken dan naar een klassieker eigenlijk?
Dat is een beetje flauw, want je begint om 2 uur 's middags en het loopt met heel weinig mensen en dat loopt op naar 1 miljoen. En dan gemiddeld kom je meestal rond de 600.000-700.000 uit. Soms ook wel 450.000 hoor. Als het net die eerste mooie lentedag van het jaar is, dat heel Nederland erop uitgaat.
Maar het is dus wel vergelijkbaar eigenlijk. Dus dan weet je wel dat een beetje zo de groep mensen die enthousiast is te maken voor wielrennen is ongeveer 1 miljoen in Nederland.
Ja, nou, ik denk dan wel iets meer. Want in de Tour, maar dan, ik vergelijk altijd wat betreft wielrennen met ons. Je hebt wielrennen en je hebt de Tour de France. Want de Tour de France vindt mijn moeder ook ineens interessant. En die weet, die heeft de rest van de 49 weken van het jaar interesseert het echt geen fluit wat er gebeurt in Roubaix of in de Ronde van Spanje. Maar de Tour, dat leeft. Daarom kijkt ze ook naar de avondetappen, want een gezellig kasteeltje en een glaasje wijn.
En een rebus.
En een schitterende rebus van de zoon. Dat heeft ze dan de best voor gedaan, voor iemand die zo'n rebus maakt. Dus dat is weer wat anders. En in de Tour loopt het soms wel op tot anderhalf miljoen.
Bergetappen, Alpe d'Huez of zo.
Ja, dan gaat het echt hard. Maar de kijkcijfers op Eurosport vond ik vorig jaar heel interessant. Want de enige zender waar je de Giro kan kijken. Ja, daar kabbelde het in de eerste 2 weken. Was het gewoon 140.000, 150.000.
Zo, dat is wel echt heel weinig zeg.
Ja.
Denk je ook dat als je dat op de NOS zou uitzenden ook dat soort aantallen?
Nee, er gaat wel meer. Maar dat is ook het Nederland 1 effect. Weet je, je zet de televisie aan op 1 en het is er meteen. Dat is ook gemak dient de mens. Mensen gaan niet op zoek naar 21, 41 Eurosport. Ja. Maar ook ons Giro-journaal. We hadden vorig jaar een half uur samenvatting van de Giro op Nederland 3. Tussen 2 kinderprogramma's in. Maar daar maakte NPO 3 plaats voor. Dat vonden wij belangrijk, vonden zij belangrijk. Maar dat haalde ook de 120.000 niet. Dus het is sterker nog, er zat een dip in. Dus van het kinderprogramma wat er afgelopen was, ging het omlaag. En als er een ander kinderprogramma daarna ons kwam, ging het weer omhoog. Dus we zaten ook wel een beetje in de tang. Maar mensen zochten het ook niet op. Dus dat is, ja, dat is best frappant.
En hoe is dat nou vergeleken met de Champions League? Is dat dan, berekenen jullie aan het begin van het jaar, zeggen jullie, we hebben dit budget. Champions League is waarschijnlijk ontzettend duur. Of nou ja, Champions League zit nu ook niet meer bij de NOS.
Nee,
maar Studio Sport, Eredivisie is heel erg duur.
Nou,
hoe verhoudt zich dat tot wielrennen? Is wielrennen een dure aankoop?
Nee, ja, dat kan je niet vergelijken met Champions League of Eredivisie. Mijn bazen noemen nooit bedragen. Die bedragen die ik weet, staan ook gewoon. Dat zijn de bedragen die ik in de Telegraaf of in andere media lees. Er gaat bij ons geen nieuwsbrieven rond van dit kost dat.
Ah.
Maar de Giro is net een tikje goedkoper dan de Tour. Dus ja, dat daar kan je wel een beetje aan uit.
En de Vuelta? Weer iets goedkoper dan de Giro?
Nee, ja, Dat zit dan weer in. Dat is ook van de ASO. Dus daar krijg je, omdat je de Tour hebt, misschien wel weer een beetje korting. Dat is allemaal een beetje een rare, duistere wereld. Waar ik blij ben dat ik die strijd niet hoef te doen.
Hebben jullie ook geprobeerd om een sublicentie te krijgen voor de Giro?
Ja, die hebben we. Maar dat is dan die 5 minuten samenvatting. Voor die je gewoon in het Sportjournaal om 6:15 kan zien. Maar geen...
En je zei ook dat je er een redacteur had, toch? Die zeg maar, cameraman. Die
ja, er zit Hancock, de verslaggever en een cameraman. Die zijn nu sinds... die zijn in Israël en die volgen de Tour... Of de Giro, excuus. Tot het interessant wordt. Dus als Tom straks op 3/4 achterstand ligt en verder geloven we het ook wel. Sam Omen staat niet hip op de 4e plaats. Dan is de kans aanwezig dat hij naar huis gaat. Want dan is het journalistiek niet meer super interessant om dat voor ons te volgen. Zo maken we een journalistieke afweging. En daar komt ook een beetje financiële afweging om de hoek kijken. Ja.
Dan zeg je in de appgroep, kom naar huis, Han.
Ja, Han à la casa.
Dat is leuk geweest.
Oh, dat is weer Spaans, sorry. Maar ja.
Zo'n poep-emoji.
Ja, zo'n aapje met de handen voor de ogen. Ja.
Hebben jullie vorig jaar woedend op tafel geslagen toen Tom de Giro won? En jullie dachten, jezus, wat de kans hebben we laten lopen.
Nou, dat zijn langdurende contracten. Mm. Dus dat wisten we eigenlijk al. 2 jaar daarvoor dat we de Giro van 2017 niet hadden. Misschien vergis ik me een jaar hoor. Maar ja, daar baal je dan wel van. Dat klopt. Maar we balen nog meer van een WK voetbal. Die we dan al hebben. Waar het Nederland zelf dan niet naartoe gaat. Dat is wel echt... Ja, dat is wel echt heel erg. Ja.
Weggegooid geld.
Ja, en dan gelukkig, Nederland ging niet naar het EK, maar er werd ontzettend goed naar die andere wedstrijden gekeken. Boven verwachting, dat we echt dachten, wow, dit is nog steeds, het leeft nog steeds gigantisch. Ja. Dus dat dan weer wel.
Okay.
Kijk je stiekem wel eens naar de Belg? Of kijk je altijd trouw naar de NOS?
Nou, dit is gelukkig radio, hè? Dus jullie zien mijn gezicht niet. Nee, ik kijk altijd braaf naar de NOS. Maar de NOS zendt natuurlijk niet alles uit. Dus dan moet ik wel eens naar de Belg kijken. Ja. Ah. Nee, ik was groot fan van... Ben groot fan van Renaat Schotten samen met José de Kouwer. En die deden altijd samen de Giro. En Renaat vindt dit altijd een heel vies verhaal als ik het tegen hem zeg. Maar ik zei, ja Renaat, in mei zit ik altijd 3 weken binnen met de gordijnen dicht. En dan luister ik naar jou. En dan zei hij met dat schitterende Vlaams, allee, dat hoef ik niet te weten. Nee, vies beuk. Dus dat wrijf ik hem altijd nog een beetje in.
Wij zijn natuurlijk ook groot fan van de Belg ook. Maar ik moest laatst denken aan Mark Uiterhoeven, die het ook wel eens gedaan heeft.
Had eigenlijk
een soort dezelfde charme als de huidige commentatoren. Maar die was ook nog eens echt super grappig.
Ja, Mark Uiterhoeven is fantastisch. En we proberen hem altijd nog wel eens in de avondetappen te krijgen. Maar hij wil niet uit zijn huisje in Frankrijk komen om nog een keer erover te vertellen. Ik weet niet precies wat de reden erachter is. Maar dat is wel een held, ja.
En Michel Wuits heeft volgens mij wel eens in een interview gezegd over de hoeveelheid Nederlanders die op Sporza afstemt.
Ja.
En dat hij zei, als mijn baas zou weten hoeveel, of dat er zoveel Belgen naar de Nederlanders zouden kijken, dan zou ik moeite hebben om mijn baan te houden. Zei
hij. Ja, van de 100 mensen in de klassiekers, van de 100 mensen die... Er komt mijn getallen fetisch weer omhoog. Van de 100 mensen
deze
die in de klassiekers...
Heb je vaker,
nee, want hij wordt niet zo vaak gesteld. En ik ga ook niet met deze getallen rondslingeren.
Ja.
Er kijkt ongeveer 85 mensen kijken er naar de NOS. En 15% stemt af op de Belg. En ja, dat zie je met andere sporten niet terug. Mm-hmm. En soms is het ook wel eens wat meer. Bij de Amsterdam Gold Race, Nederlands evenement in Nederland, is dat ook minder. Maar ja, ik snap het ergens ook wel. Bij de Belg heb je altijd alles. Dus is er wielrennen en de start is er, hup, 51, Sportza.
Ja.
En bij ons, ja, dan moet je nog wel eens wachten op volleybal of een andere sport. Wij beginnen iets later. Dus bij ons heb je het niet altijd. En op de Belg heb je het altijd. Dus ja,
de echte diehard wielerfan heeft daar gewoon meer te halen in dit ook.
Ja, nou ja, daar kan je altijd, tot 1,5 jaar geleden, toen totdat Eurosport exclusiviteit ging eisen, ook in België, kon je op de Belg altijd alles zien. En dan snap ik wel dat je gewend bent om wielrennen is 51 in te drukken, ja.
Stel je voor dat we er komt een fantastisch WK komt eraan en we gaan het ultieme Avengers team van commentatoren samenstellen. Wie zetten we dan achter de camera om de wielerwedstrijd ter wielerwedstrijden te verslaan?
Een duo?
Ja. Wat is je droomduo van commentatoren?
Dat is dus Nederland en België samen. Of,
ja, nou ja, als je een Fransoos erbij wil zetten.
En Eurosport.
En Eurosport, ja. Eurosport.
Dat is een ander land. België, Nederland en Eurosport.
Goh, dat is een goede vraag. Daar heb ik nooit echt over nagedacht. Ik ga voor Mart Smeets.
Hmm. Interessant. Die, Mart Smeets?
Ja, die is niet foutloos. We hebben allemaal wat over de zeik in Nederland.
Wij ook niet.
En die zegt ook wel eens, ik weet nooit meer wat het is. Omdat we er zo vaak best wel soms een grapje over gemaakt hebben. Tamare of Tarame, ik weet echt niet wat het is. Dat zegt hij soms wel eens fout, maar Mart kan verhalen vertellen. Mart kan een koers dragen, Mart kan een koers de huiskamer inbrengen. En dat vond ik fantastisch. En dan zet ik daar Jean Nelissen naast.
Oh ja, ja. Ja. Nou, dat is wel ook een beetje vleugje nostalgie.
Ja, dat is wel een beetje nostalgie. En het is ook veilig om geen mensen van nu meer te noemen. Maar ik ben
dat
daarmee...
Dat is ook wel een beetje de commentatoren van jouw jeugd. Als ik uit 1983 ben, dan heb je een beetje dezelfde...
Ja, dat klopt. Ik werkte net in een paar maanden bij Studio Sport. Toen mocht ik naar de Ronde van Nederland voor werk. Was de Ronde van Nederland of misschien al een Eneco Tour. En ik werkte 9 maanden. Ik was 22 of zo. En die avond gingen er veel collega's naar huis. En ik zat aan tafel bij een Chinees op de markt. Ben je in Maastricht, ga je bij een Chinees zitten. Verschrikkelijk. Maar ik had niet zoveel te zeggen. Ik zat er aan tafel met Jean Nelissen, Mart Smeets en Martijn Lindenberg. En ik zat daarbij als snotjochie. Nou, en toen heb ik daarna dat eten heb ik mijn vader gebeld. Pap, ik heb net met deze mensen gegeten. En dat was, nou ja, ik dat vond ik echt zo tof. En later heb ik ook ruzie gehad met Smeets. En stonden we elkaar wel eens met de neus tegen elkaar. Maar die dag, dat moment, zal ik nooit vergeten. Nee.
Willem, wat is jouw Team Rocket van commentatoren?
Ik vind Mark Uiterhoeven. Ga ik hier sowieso noemen.
En maar doe ik die ook erbij. Ja. Met z'n drieën.
Ja, ik vond gewoon ik heb daar gewoon tours mee gekeken dat ik weet je, nu zwijmel ik af en toe weg bij dat soort van bij dat mooie zangerige Vlaams, maar bij Mark Uithoeven moest ik echt lachen op de bank. Dat is ook wel eens leuk.
Ja.
En dus Mark Uithoeven zou ik noemen. Ik zou ik misschien wel liever nog dan Michel Wuits eigenlijk. José de Kouwer, daar hou ik wel. Die heb ik nog meer in mijn hart zitten. Dus laten we zeggen Mark Uithoeven, José de Kouwer en naar wie ik ook graag mag luisteren is Karsten Kroon op Eurosport.
Ja, ja, zeker.
Ik vind Herbert en Maarten vind ik ook altijd prima hoor. Maar die missen voor mij altijd net een beetje de jus van de Belg.
De jus of de jeu?
De jus.
Weet je wat grappig is? Wij doen altijd voor die Rode Lantaarn afleveringen, begint altijd met een fragment. En ik zoek dus heel vaak naar een goed finishfragment van een commentator. Ja. Mart Smeets kan dus super goede finishfragmenten doen. Ik zoek dan naar bijvoorbeeld, dan hebben we iemand te gast, hebben we een oude renner te gast. En dan zoek ik naar een commentaar waarin Mart Smeets een grote ode aan die renner doet. En dan, dat is makkelijk te vinden. Maar nu, van de huidige commentatoren, is dat best wel moeilijk. Want die doen namelijk allemaal, hij heeft hem hoor. Hij is binnen. Ja, 100%. Nou, geweldige overwinning. Ja, daar heb ik niks aan. Ik moet natuurlijk... Willem Dudok met de overwinning van zijn leven. Wat een dag hier op La Plagne.
Geniet er maar van, jongen. En dat soort... Ja, ja, Mart sprak je toe. Mart is de beste sportjournalist die Nederland ooit gehad heeft. En er gaat nooit meer iemand beter worden dan hij. Is ook een beetje... In zijn tijd was misschien in het land der blinden enzovoorts. Maar Mart kan alles.
Ik had ook altijd het idee dat hij bij de avondetappen gewoon, zeg maar, feitelijk onvoorbereid aan tafel ging zitten en een uur vol praten.
Mart zat 's middags op zijn hotelkamer, keek daar de etappe. Dan belde hij met Hilversum om te vertellen welke shots hij erin wilde. Hij sprak de etappe live mee op zender. Ja. Dat is fenomenaal. Zo knap. En met de gasten, dan kwam hij er wel uit, weet je. Dan at hij met ze, zat hij 1,5 uur met ze aan tafel, zoog hij daar wat verhalen op. Dan, als hij dan van de tafel, de eettafel naar de avondetappentafel liep, dan had je even 4 minuten om in zijn wiel te zitten. Dan kon je tegen hem aanpraten. Mart, dit is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Goed zo, jongen. Dankjewel. Ik kom er wel uit. En dan maakte hij gewoon ook wel eens een 5, maar vaak een 10. Ja. En in de huidige generatie programmamakers vind ik dat men te snel voor een 7 wil gaan om maar niet op die 5 uit te komen. Ja. Maar daardoor ook wel eens een 10 mist. En dat Mart, ja, die Het was gewoon zijn leven. Hij kon dat gewoon. Hij hoefde daar niet bij na te denken. De camera ging aan. Er konden hagelbuien naar beneden komen. Er kon een paard door de studio heen denderen. Ja, dat vond hij prachtig. Dan was hij echt op zijn best. De hele regie kon uitvallen. Er was geen licht meer. Hij zat gewoon in een donker gat te praten. Wist dat hij nog op zender was. Ja, dan was hij op zijn best. En god, dan klink ik ook wel 82. Maar de huidige generatie heeft dat minder.
Ja, maar wat moeilijk om dat op te volgen. Want dat is dus is een heel specifiek soort natuurlijk talent. Wat dan nu, Dionne de Graaf nu moet opvolgen.
Ja, dat is super moeilijk.
Dat is niet, en je moet niet kan
ook,
leren.
Je moet het ook niet op willen volgen. Je moet jezelf zijn. Omdat je weet hoe het afloopt met kroonprinsen. Vaak slecht.
Nou, dat is Herman van der Zand een beetje, toch? Die werd een beetje als zodanig geïntroduceerd. Ja. Niet in het minst door Mart zelf.
Ja, dat klopt. Die had ineens een zware last op zijn schouders. Want Mart had ergens geroepen in een interview dat Herman dat maar moest gaan doen. En dan is er op de redactie nog niks over besloten. Dan heb je ineens een zware last. Ik ben wel heel blij dat Herman het afgelopen jaar op die 21 parkeerplaatsen.
Ja, dat was heel leuk.
Heeft hij het hartstikke goed gedaan.
Die dynamiek was ook gewoon leuk. Willem, je zit al een natje.
Ik zit te kloten met de champagne.
Vind je tijd om over de Giro te praten? Of heb je nog een slotvraag?
Eigenlijk is dat... mijn slotvraag zou zijn... jullie hebben er ook dus best wel lang over gedaan... voordat je een echte... laten we zeggen, volwassen vervanger had gevonden voor de avondetappe, toch? Want het format is weer echt 15 keer veranderd sinds dat de avondetappe met de Mart stopte.
Ja, we stopten met de Mart. Toen gingen we programma maken uit...
Noemen jullie hem zelf trouwens ook de Mart?
Of Thank You, noemen we hem ook wel.
Thank You?
Ja, Mart dat, net als die generatie, mijn vader kan dat ook niet, de Thank You.
Ja. Dus, zou dat toch vandaan komen, dat hij allemaal zo Nederlands-Engels...
Ja, weet ik niet, maar bij ons is het dus Thank You.
Thank you.
En dat zeg ik ook per ongeluk wel eens bij de kassa. Dan kijken mensen me aan van wat een gast. Maar nee, thank you is het. Maar toen kwam er...
Een beetje zoals the eagle left the building. Thank you, left the building. Thank you, left the French farm.
Ja. Dus we gingen een programma maken in Hilversum op de vroege avond. Daarna gingen we een programma maken met Herman en Dionne samen aan tafel. Vorig jaar zijn we dus een programma gemaakt met Dionne aan tafel en Herman met het zweet op zijn voorhoofd bij een rennershotel. En dat laatste doen we dus dit jaar weer hetzelfde. Dus we hebben inderdaad vier soorten avondetappes in 4 jaar gehad. En nu gaan we weer lekker hetzelfde doen als vorig jaar.
Kun je al 1 gastprijs geven?
Fabio Jacobsen.
Leuk. Ik hoopte heel even Fabian Jeker. Maar het ging Fabio Jacobsen. Ja.
Echt jammer. Fabio Jacobsen. Mooi.
Ja, dat is een leuke gast.
Het natje.
Ja, we hebben nog 100 verschillende vragen. Maar laten we het over de Giro hebben. We hebben een natje meegenomen.
Martijn komt nog vaak genoeg aan het woord in het komende half uur.
Ja, dat is waar. Ja. Heb jij een natje meegenomen, Willem?
Hij zit al 20 minuten met die flessen zijn handen.
Op jouw bezoek. Wij hebben ook een WhatsApp-groep. De Rode Lantaarn heet die, verrassend genoeg. En daar kwam om 7:30 het verzoek om of dat er nog iemand aan een natje had gedacht, Thijs. En toen stond ik net in de HEMA en toen liep ik langs het schap om ik moest ballonnen kopen voor mijn dochter, want die is jarig morgen. Maar de Giro-dochter.
Ja.
Maar toen stond ik langs en toen dacht ik, wat moet ik kopen? En toen dacht ik, moet natuurlijk gewoon roze cava moet ik hebben.
Ja.
Niet dat cava Italiaans is, hele maar het is roze. Nee, hij is heel warm, want hij komt dus rechtstreeks uit de HEMA. Maar
lekker een warme roze kava.
En hij klinkt wel goed, luister maar.
Oh,
lekker.
Proost.
Altijd goed. Terwijl ik inschenk, moeten we denk ik even naar onze sponsor Shimano.
Proost.
Proost. De Giro, want daar hebben we het over vandaag eigenlijk. Na dit intermezzo over de NOS. Zal ik hem even kort proberen te schetsen?
Wat is dat eigenlijk, Willem, de Giro?
De Giro is een wielerkoers van 3 weken aan 1 stuk. Mm-hmm. Nee, de Giro, dit is alweer de 101ste editie. Dat is extra mooi van de overwinning van Dumoulin van vorig jaar, dat hij de Centennial won, hè? De 100ste editie. Die start dit jaar met 3 dagen in Israël. We hebben morgen dat is dus geen proloog, maar de opening, de etappe 1 eigenlijk. Want een proloog mag niet langer dan 7, hoeveel kilometer?
8 volgens mij.
Dan 8 kilometer. Hij is iets langer.
Ja, hij is 9,7.
Precies. Dus het mag geen proloog heten. Maar het is wel een... het is eigenlijk gewoon dus de eerste korte tijdrit. Start in Israël. 3 dagen daar. En hij finisht 3 weken later met een criterium in Rome. die andere heilige stad. En na Israël, dus 3 dagen Israël, het eerste weekend, gaan we vervolgens 3 dagen naar Sicilië. En daar zit onder meer een rit in naar het observatorium op de Etna.
Dat is echt de Giro, hè?
Dat is echt de Giro. De Etna, die vulkaan. Ik wist niet. Nee, het is toch fantastisch dat je daarop kan fietsen, vond ik. Maar goed.
Het is echt, het gaat echt door het oude land, hè? Als je van Israël naar Sicilië gaat. Dat is echt Romeinse tijd waar we doorheen fietsen.
Ja, en bij de Etna heb ik meteen een soort van Lord of the Rings-achtige beelden.
Mount Doom.
Mount Doom, ja, precies. Na 3 dagen Sicilië gaan we naar het vasteland van Italië, richting de Appenijnen. Recht langs de Adriatische Zee. Dus dat is zeg maar de rechterkant van Italië.
Dat is altijd nadenken, hè? Wat dat dan, Tirreno, dat, ja.
Ja, dus de Adriatische Zee, want de andere kant is de Middellandse Zee, volgens mij. Dus dat is dan de Adriatische. En richting onder andere Imola, het Formule 1 circuit waar Ayrton Senna stierf. Oh. En de dag na Imola, dus het supersnelle Ferrari test circuit, gaan we naar de Zonkolan. Wat weer eigenlijk zo'n beetje het compleet tegenovergestelde is, want die is 50% stijgingspercentage, 100 kilometer lang. De Zonkolan is echt een bizarre etappe, want die mogen ze pas oprijden als ze al 170 kilometer met 4 andere bizarre bergen hebben beklommen. Dus dat is echt iets om naar uit te kijken. En dat is het einde van de tweede week. En de slotweek begint met een tijdrit van 34 kilometer langs het Gardameer. En dan gaan we vervolgens nog 3 dagen de Alpen in, met onder meer de Prato Nervoso en de Colle delle Finestre.
Oh Willem, ik zag net een foto van de Colle delle Finestre.
Ja,
is gewoon sneeuw en blubber ligt daar alleen maar bovenop. Dus een soort een moerasberg waar ze overheen moeten fietsen.
Zullen we toch Wout van Aert weer moeten opstellen. Ja,
precies.
en dus na dat helse weekend in de Alpen hebben we de finish in Rome op het Piazza del Popolo. Quizvraag, waar staat Piazza del Popolo voor?
Inktvis?
Wat betekent het? Inktvis?
Inktvisplein?
Pulpo.
Oh, Inktvisplein. Nee, Pulpo.
Dus ik weet wel wat finestere betekent.
Raam, toch?
Ja, ja. Heb ik ook vanmiddag geleerd.
Popolo iemand nog?
Is dat niet paus?
Nee.
Oh. Dat is de papa.
Ik had gehoopt dat jullie zouden zeggen het plein van het volk. Want dat is Plaza del Popolo. Maar dat denkt iedereen. Maar het is eigenlijk volk en populieren. En het is eigenlijk een plein wat genoemd is naar de populieren die er staan. Mm. Niet naar het volk. Leuke quizvraag, hè?
Kwam ik met mijn inktvis. Dat halen we er ook uit, hè? Absoluut niet.
Nee, we gaan nu voortaan gewoon Plaza del Popolo noemen. Ja. Dat is veel beter. De beste deelnemers volgens de UCI die meedoen. Froome, Simon Yates, Tom Dumoulin, Tim Wellens, Fabio Aru, Domenico Pozzovivo, Miguel Angel Lopez, Thibaut De Pino, Wout Poels en George Bennett.
George Bennett, ja? Zit hij dan goed?
Ja.
Oh. Daar krijg je dus meer geld voor, hè, als ploeg. Dat stellen ze dan vast, dat dit de kopmannen zijn. En dan krijgt die ploegen meer geld omdat hun kopmannen meedoen.
Volgens de UCI zijn dit de 10 beste.
Daar ging die directeur van de Giro had het daar vandaag over. Die zei, we hebben niet meer geld aan Froome gegeven, want...
Nou, ik wist dat niet eens. Dat renners dus gewoon startgeld krijgen om in de Giro te starten.
Ja, dat is schimmig inderdaad. Hè? Maar dat klopt wel. Alleen kan ik dat niet opschrijven op nos.nl. Want ik heb daar niet echt bronnen voor. Ook niet mijn best voor gedaan. Maar ja,
heeft dus gewoon betaald om Froome hier te krijgen.
Ja, want dan kijken er meer mensen naar. Is je product meer waard? Krijg je weer meer tv-rechten.
Ja. Nee, het is zo. Ja. Klinkt eigenlijk best wel logisch.
Nou ja, kijk.
Net als de Ronde van Maden, die doet ook.
Kijk, we hebben dat ook aan Iwan Spekebrink gevraagd bij zijn ploegpresentatie. Tom Dumoulin rijdt afgezien van Luik alleen maar koersen die door de organisator van de Giro, de RCS, zijn georganiseerd.
Ah.
Ja, we hebben het gevraagd en er wordt een beetje om de hete brei heen geluld. Maar ja.
Maar gaat ook de Tour rijden, toch?
Ja, zeker. Maar in het hele voortraject rijdt hij Abu Dhabi, Strade Bianchi, nog zo'n woestijn ding.
Dat vond je er eigenlijk van dat wij die primeur hadden? Over...
Ja, was mooi, hè? Ja, en ineens, en ik heb me er niet mee bemoeid en ineens stond het op 6-0-1. Dat vond ik voor jullie heel tof.
Wij verwachten ook een tegel volgend jaar.
Ja, dat we dit hebben uitgezocht. Maar goed, de oplettende luisteraar heeft dus in dat rijtje al 2 Nederlanders gehoord. Wout Poels en Tom Dumoulin. Maar er zijn nog meer Nederlanders die starten, namelijk Sam Omen, Lennart Hofstede, Laurens ten Dam, Robert Geesink, Maurits Lammertink, Boy en Danny van Poppel. Waarbij ik altijd moet denken, wie rijdt nou ook alweer bij welke ploeg? Maar Jos van Emden, Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman. En 2 Israëli's. Guy Nif. En Guy Sagif. Maar die telt eigenlijk niet, want dat is eigenlijk een halve Rus. Maar Guy Nif is dus tip voor de pronostiekeurs. Die kan je dus voor 0 punten kun je die op wieligprono.be aan je vloeg toevoegen.
Het heeft een reden.
Ja, dat heeft een reden. Weet je wat NIF betekent trouwens?
Slechte fietser.
Inktvis?
Nee, populier. Nee. NIF betekent is Hebreeuws voor snijtand.
Oh, mooi.
Guy Snijtand heet hij eigenlijk. Dus nou, de volgende keer als je hem ziet fietsen, wat waarschijnlijk niet zo heel vaak zal zijn, kun je daaraan denken. Ze rijden allebei overigens voor Israël Cycling Academy, die alleen maar mee mogen doen omdat we in Israël starten.
Dat is wel een dingetje. Hij is wel potentieel Rode Lantaarndrager, toch?
Ja, waarschijnlijk wel. Maar hij is vooral potentieel eerste uitvallig. Hoewel die waarschijnlijk wel gewend zal zijn aan de woestijn. Gok ik zomaar. Jonne.
Hoi.
Ik had je helemaal nog niet geïnteresseerd.
Ja, sorry. Ik was ook een paar keer ingebroken.
Je bent er gewoon. Wat goed.
Heerlijk om het te zijn, jongens.
Heb je er een beetje zin in, Jonne, de Giro?
Als ik een staart, dat zou kwispelen.
Ja, toch. Want Tim is meer... hebben we net geconcludeerd, meer de ronde man. Ik heb jou meer, zie ik jou meer als de klassieker man, toch?
Ja, absoluut. Eigenlijk. Ik vind de klassiekers, dat is de mooiste maand van het jaar. Maar die wordt opgevolgd door de ene mooiste maand van het jaar. Ja. En dat is echt de Giro.
En jij was echt bedroefd dat de klassiekers afgelopen waren.
Ja, eigenlijk de kobbelklassiekers. Want de Waalse klassiekers, ja, ik vind de Waals en de Brabantse Pijl vind ik ook nog wel. Draag ik ook een warm hart toe. Zeker, ik ben een keer bij de Brabantse Pijl geweest. En ja, er zijn zoveel lelijke mensen op één berg, joh. Dat is niet te filmen.
Dat is genieten.
Ja, dat vind ik echt heel mooi. En ja, dat het uiteindelijk draait om één punt. Wie rijdt het hardst die muur op? Dat vind ik ook nog heel vet. Maar de sfeer van Vlaanderen, die dag, de hoogmis, ja, dat is ongeëvenaard. Maar ik vind de Giro van de grote rondes met afstand mooiste koers.
Daarom zit je hier dus aan tafel. Ik dacht, we gaan een voorbeschouwing doen. Hoe kunnen we dat nou doen? Dus ik dacht, ik ga jullie allemaal gaan een aantal vragen stellen. Waar je het meest naar uitkijkt, hoe de Nederlanders het gaan doen en wat het podium gaat worden. Dat is natuurlijk uiteindelijk de hamvraag. Waar zie je het meest naar uit? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Martijn. Als jij zo eens naar het routeschema kijkt en de deelnemers, waarvan denk je dan, god, dit wordt het verhaal wat ik het interessantst of boeiendst vind van deze Giro? Of het moment waar ik het meest naar uitkijk?
Ik ga dinsdag verheugen. Ik ben niet zo van die kermisstarts in zo'n ver land. Dat vind ik altijd een beetje raar. Alhoewel ik in Utrecht, toen woon ik daar nog, heb staan juichen toen mijn helden daar door die straten reden. Maar ik denk dan Israël. Ik kijk ontzettend uit naar dinsdag. Als we dan al meteen zien wie er goed is en wie slecht. Als we de Etna op karren. Dat is, ik ga er in september zelf fietsen. Dus dan kan ik ook een beetje parcourskennis opdoen. Maar er waren we ook een paar jaar geleden. Toen reed Contador daar. En ik zit al de hele dag na te denken hoe die kleine Colombiaan heet. Was dat niet Rugano? Maar daar wil ik even vanaf zijn. Er was echt een klein mannetje tussen twee wielen. Reed die daar omhoog. En dat vond ik zo mooi om te zien daar op zo'n maanlandschap. En dat het meteen aan het begin zit tijdens de vierde etappe. Daar zie ik nu al naar uit. Ja, de eerste drie dagen moet ik even doorkomen.
Oké. En dan, ze pakken dit keer de moeilijkere kant van de Etna.
Ja, dat geloof ik meteen als je het zegt. Ja.
Kan je dan spreken van de explosieve kant? Of is dat te flauw?
Dat zou heel vet zijn. Als er ook nog een soort van dreiging van uitbarsting zou zijn. Dat is alles wat de Giro nog nodig heeft.
De Giro concurreert ook gewoon altijd met de Tour door gewoon zoveel mogelijk bizarre elementen
te voegen. Vooral met de Vuelta, toch?
Is dat de ruzie met?
De Vuelta en de Giro proberen altijd, heb ik altijd het idee, met hun etappes zo spectaculair te maken, mm-hmm, om te concurreren met de Tour. Ja. Dus maar ik vind bij de Vuelta is dat eigenlijk nog erger. Bij de Vuelta heb je af en toe het idee dat ze nog een soort de hoogste berg en dan nog een soort wenteltrapje maken waar je op moet om uiteindelijk in een soort van mega blubber power race te finishen.
Bij de Giro, was dat vorig jaar dat ze dat hadden geopperd of het jaar ervoor? Dat je een prijs kreeg voor de snelste afdaler. En dat hij toen uiteindelijk, toen is de peloton opgestaan en zegt, jongens, tot hier en niet verder.
Ja, dat vond ik...
Gesponsord door Pirelli, bandenboer. Ja, hoe verzin je het, hè?
En het plaatselijke ziekenhuis.
Ja. Jonne, waar kijk jij naar uit?
Ja, misschien heel makkelijk, maar het duel Froome-Dumoulin. Mm-hmm. En eigenlijk ook wie de derde hond in het kegelspel wordt. Froome is een renner die enorm kan vertrouwen op zijn tijdrit. Yeah. En dat ook altijd heeft gedaan. En ook, hij is de enige klimmende tijdrijder geweest. En al zijn concurrenten waren altijd tijdrijdende klimmers. Maar nu heb je met Dumoulin en zelf de type. En het is een beetje de vraag of Dumoulin goed genoeg is. Maar Froome zal anders moeten gaan koersen. En daar kijk ik enorm naar uit. Want hij is, het is een zeldzaam saaie renner. Hoewel, ja, hij...
Froome.
Ja. Ja.
Ik zou zeggen, niks lediks over Dumoulin zeggen.
Nee, dan ben je gek, joh. En met name zijn team maakt hem heel sterk. Maar het type koers dat hij rijdt, de manier waarop hij rijdt, is eigenlijk altijd defensief. En het gebeurt zelden dat hij in het offensief moet, omdat hij eigenlijk vanaf etappe 1, nou ja, nu is het ook weer korte tijdrit, staat hij al vorig jaar in de Tour, stond hij ook alweer op een minuut voorsprong na de eerste etappe.
Hoef je alleen nog maar te verdedigen.
En daar heeft hij ook elke keer de juiste ploeg voor. Een heel defensieve ploeg. Die kunnen gewoon ontzettend hard een berg oprijden, weten precies welke wattages. En pats, op het laatst heeft hij nog ook wel een leuke punch. Want het is niet dat hij nooit aanvalt, maar hij valt altijd aan vanuit een verdedigende positie. Hij speelt eigenlijk altijd op de counter.
Ja.
En daar kijk ik enorm naar uit. Hoe gaan zij proberen Dumoulin te slopen?
Als hij pech heeft, dat proloogparcours is volgens mij meer een Dumoulin parcours dan dat het een Froome parcours is.
Ja, want er zit minimaal één bocht in, dan is Froome alweer geklopt.
Ja, maar er zitten echt heel veel bochtjes in.
Ja, ja, ja.
En er zit ook wel wat hoogteverschil in. Ja. Maar laten we wel wezen, vorig jaar in de Tour, die eerste tijdrit, iedereen zei van ja, het regent en het is een technische tijdrit en weet ik veel wat. Einde van de dag, Froome kijkt om en niemand van zijn concurrenten staat binnen de 50 seconden. Dan denk je ook, ja.
Jammer was dat, hè?
Dat was ontzettend jammer. Nou, het was vooral heel jammer dat Valverde toen viel. Als dat niet was gebeurd, dan was het echt een ontzettend leuke tour.
Waren wij live bij Martijn?
Stonden wij met
in Düsseldorf. Zijn de laatste Zeker. Mensen die naar nou Valverde hebben gezwaaid voordat hij viel.
Toen zei Alejandro, dus aquí.
Het is heel interessant wat Jonne zegt. Is dat morgen, na de eerste tijdrit, kan je dus misschien gewoon al zien wie de derde strijder wordt naast Dumoulin en Froome. Ik ben heel benieuwd hoe Pinot het bijvoorbeeld morgen gaat doen. Of die kan ook wel eens een hele goede tijdrit rijden. En misschien krijgt hij het voor elkaar om tussen Dumoulin en Froome terecht te komen. Ja. En dan hebben we al gelijk een beetje mensen tegen wie gekoerst moet worden.
Er zitten 8 aankomsten bergop jongens. Dat morgen is het misschien een half minuutje, maar er zitten 8 aankomsten bergop in met onverharde zooi en weet ik het allemaal wat voor gekkigheid.
Maar toch is best wel belangrijk dat als je verdedigend kan rijden, heb je echt een voordeel ten opzichte van de mensen die moeten aanvallen.
Ja,
ik denk ook dat die derde hond in het kegelspel, dit zou best wel eens een verrassende, leuke renner kunnen worden die echt mee gaat doen doordat die twee elkaar gaan betwisten. Die echt mee kan doen voor de overwinning.
Ik heb de naam Aroe nog niet gehoord.
Nee, maar we zijn ook pas net begonnen.
Oh, sorry. ik ben gewend dat alles in 3 minuten moet.
We hebben uren de tijd.
En Tim is ook nog niet geweest en die noemt altijd Aroe. Tim, waar kijk jij het naar?
Ik ben het helemaal met John eens. Want ik wilde eigenlijk ook zeggen, volgens mij wordt dit echt heel interessant. Dit worden de tijdrijders tegen de klimmers, deze Giro. En ik ben echt benieuwd wie dit met de 8 aankomsten bergop, of de tijdrijders genoeg verschillende tijdritten kunnen maken om het te winnen van de klimmers. Want volgens mij kan je het... Die Zonko Lan, hè, die moet ze dan 150 kilometer bergop rijden met 50%. En de dag daarna komt er echt een verwoestende bergrit. Dan ben je toch echt kapot. Dan kan je bijna niet meer verdedigend rijden. Want dan ben je zo gesloopt. Dat is zo'n uitputtingsslag in de bergen. Dus ik denk best dat kleine klimmertjes, Lopez of zo, weet je wel, dat je er heel veel aan hebt om tijdens deze Giro echt zo'n klassieke klimmer te zijn.
Oké.
En jij, Willem?
Ik kijk naar verschillende dingen uit. Sicilië vind ik prachtig. Dus daar zie ik gewoon die Etna-etappe ook, maar ook wat ervoor zit. Ik hou gewoon heel erg van Sicilië. Is leuk en mooi. Maar ik ga een verrassende wending nemen. Want ik kijk uit naar Lotto Jumbo in deze Tour, of in deze Giro. En ik zal je zeggen waarom.
Ja, als je eerst aankondigt dat het een verrassende wending is, vond ik het wel minder verrassend.
Oh, sorry.
Maar goed, ik snap wat je bedoelt.
Ik had Lotto Jumbo,
ja, precies.
En dan hadden we een spannend muziekje onder kunnen monteren. Nee, maar Lotto Jumbo heeft stiekem een heel, heel interessante ploeg voor deze Giro. En het zou zomaar kunnen dat Lotto Jumbo, ik moet zeggen, een beetje mazzel, staat Lotto Jumbo na dit weekend gewoon al op 2 ritzegers.
Wie dan? Willem?
Ja. Jos van Emden.
Ja.
Die kan de proloog winnen morgen.
En jij Danny die tijdrit, ik de Giro, zou die morgen al tegen hem zeggen.
En Danny van Poppel kan in Haifa winnen. En dan even, nou, laten we even kijken naar die ploeg verder. Dus je hebt een aantal jongens die gegarandeerd ritten kunnen winnen. Dus Bataljien heeft dat al eerder gedaan. Van Emden voor de tijdritten. Geesink neem ik voor de zekerheid maar even mee. Gaat ook voor een etappe. Bert-Jan Lindeman heeft eerder bewezen dat hij etappes kan winnen in grote rondes. We hebben super Bennett voor het klassement. Denk ik dat hij goede dingen kan gaan laten zien. Ik ben een groot fan van Koen Bouwman. Vind ik een groot jong talent. Dus ik vind het echt een interessante ploeg voor deze Giro. Dus ik kijk zeer uit naar Lotto Jumbo. En ik hoop dat we bij onze volgende aflevering al 2 ritzegers kunnen vieren.
Maar het is natuurlijk een verrassende wending, omdat we altijd grapjes maken over Lotto Jumbo.
Ja, dat is wel een beetje waar.
Daarom nu ineens je vertrouwen.
Je bedoelt dat we ze Jotto Lumbo noemen?
Nou, Jotto Lumbo, Brand Loyalty, Campina.
Ja, maar ondertussen staat er dus een schitterende ploeg.
Ja.
En talking of which,
Denk je echt dat Jos van Emden morgen een kans maakt?
Ja,
dat denk ik
zeker
echt
dat
niet
hij een kans maakt. Jawel.
Dat is de stijl.
Ik denk dat er een aantal...
Dat is te zwaar.
Rowan Dennis is natuurlijk de grote favoriet. En dan heb je Dumoulin, denk ik, die daar net achter zit. Maar ik denk, er zit een groepje daarachter weer. Met Castroviejo en Kirienka. En ik denk dat eigenlijk dat Van Emden daar ook wel bij hoort.
Ik zou het als Lord of the Rings liefhebber wel leuk vinden als Rohan Dennis Mount Doom opfietst in de roze trui.
Dat zou top zijn.
Ik denk dat het de stijl is voor hem.
Nou, we zullen het zien.
Ik ben benieuwd.
En Danny van Poppel is ook een beetje poor man's choice eigenlijk. Want dat is natuurlijk niet de allerrapste sprinter die er rondrijdt. Maar het sprinterspeloton is gewoon niet zo denderend. Dus hij maakt gewoon kans.
Daar ben ik mee eens. Ik ben heel erg benieuwd.
Voor een van de twee in het eerste openingsweekend zou ik denken dat ze het ook al wel doen hoor.
Ja, zeker.
Danny van Poppel, had jij ook opgeschreven, Jonne, bij jouw Nederlanders die je in de gaten ging houden?
Ja, klopt. Eigenlijk, nou ja, Dumoulin was het voor de hand liggend en Sam Omen eigenlijk ook al een beetje. En die kunnen echt mee gaan doen. Die kunnen zich echt meten met de toppers. Maar de enige topper in het sprinterschilde, en dat vind ik niet eens echt een topper, is Viviani. En nou ja, Viviani is rap, maar is geen topsprinter. En ja, hij komt de laatste tijd ook geen vluchtheuvel over. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Van Poppel had een fenomenaal debuut natuurlijk bij Lotto. Met gelijk die ritwinst in de Algarve, geloof ik. Mm-hmm. Debuteren met winst, dat is eigenlijk alleen voor de hele grote weggelegd. En hij deed het gewoon. In Gent-Wevergem zat hij heel goed mee. Tot hij op onverklaarbare wijze eruit waaide. En dat is jammer, want daar had hij echt om de ereplaatsen mee kunnen rijden. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Echt omdat na Viviani heb je, die ik al niet top vind, heb je Modelo. Ja.
Niet solo. Ja, het is allemaal Begaar natuurlijk.
Ja,
Guardini,
die rijdt echt alleen maar goed in Langkawi, geloof ik.
Ja.
Sam Bennett,
ja.
Maar is toch ook allemaal niet top?
Ben ik een liefhebber van.
Heb je gezien Sam Bennett in afgelopen Ashbourne Frankfurt?
Vond je hem slecht?
Verschrikkelijk. In die eindsprint. Nou, wat Gaviria deed was echt onbegrijpelijk. Ja, die ging gewoon 600 meter te vroeg. En vervolgens ging Bennett, die ging ook veel te vroeg. En was daardoor gewoon 200 meter voor de eindstrijd was hij afgehaakt.
Maar Danny van Poppel dus. Hij kan dus etappes gaan winnen. Dat is
ja, denk het. Denk het echt.
Martijn, de Nederlanders. Wie is jouw favoriet?
Ja, ik vind Ome ontzettend leuk jochie. En ik las vandaag dat hij zich niet zomaar af ging laten zakken om het afzakken. Dat hij gewoon erbij wil blijven. Want waarom kan ik hier geen goed klassement rijden? Ja, dat zijn wel uitspraken waar ik blij van word. En niet maar allemaal, we zullen wel zien. En de ronde is nog lang. En Rome is nog ver.
Hij kwam goed uit hoogtestage. En Luik Bastenaken-Luik was heel goed.
Jochie is top. En praat leuk, ziet er goed uit. En daar word ik altijd blij van.
Denk je dat hij top 10 kan rijden?
Ja.
Nice.
Ja. Op 2 na jongste deelnemer aan de Giro.
Oh, wie is de jongste?
Ja? Oh, ja?
Ja.
Quizvraagje Willem, is dat een quizvraagje?
Wie is de jongste?
Koen Bouwman?
Nee, Koen Bouwman is ouder.
Echt?
Matthijs de Ligt?
Nee, Koen Bouwman is 24. Sam Omen is 22 jaar en 263 dagen. En de jongste is Mats Pedersen. Die is 22 jaar en 138 dagen.
Oh, ook geen slechte gozer.
De wielerfluisteraar.
Ja. Sam Omen,
ja, daar verheug ik me wel op. En dat is een beetje makkelijk. En LTD natuurlijk, dat is The Rocker, Still Going Strong.
Het zijn wel de twee mannen die het een beetje moeten doen.
Ja, die moeten hem helpen.
Neem aan Laurens ten Dam dan de eerste berg. En dan Ome de tweede berg, zeg maar. Dat is een beetje denk ik de verdeling van een berg.
Vervaken.
Ja, Vervaken, daar ben ik ook benieuwd naar. Dan weet ik ook of die...
Jong, toch?
Vervaken.
Goed, ook van Sunweb.
Ja, maar niet zo jong dat hij in het rijtje staat van de allerjongste.
Ja?
Oh. Nee.
Willem, jij had ook Sam Ome opgeschreven.
Ja, een beetje om dezelfde reden. Maar dus dat ga ik niet herhalen. Maar ik ga wel Jos van Emden nog even noemen.
Ja,
dat is
Jos.
Dat is gewoon, ik vond,
denk je dat hij het rossen naar Rome kan brengen?
Jos van Emden. Ja, god, misschien. Misschien
ja, ik
niet
denk
de rossen
neemt onverwachte wendingen vandaag.
Dus nee, maar er zitten... Dus, kijk, ik vond vorig jaar... Het was natuurlijk echt te gek dat Dumoulin won daar. Maar we hadden gewoon de dubbel, hè, Milaan. Ja. Dus van Emden die de zege pakte. Zijn eerste ritzege in een grote ronde. En Dumoulin die de Giro won. Maar doordat Dumoulin de Giro won, vond ik de prestatie van Emden een beetje onderbelicht blijven. Maar het was gewoon, ik vond het echt te gek.
Werd het daardoor niet belangrijk eigenlijk, zijn overwinning? Want iedereen weet toch, jij ik de Giro, yeah. Jij de tijdrit.
Ja, dat is wel een beetje waar. Maar toch, maar ik gunde het hem gewoon heel erg, want ik vind het een hele sympathieke gast. En ik denk dat hij echt kans maakt om ook in de Giro morgen al... ondanks dat Jonne denkt dat het niet zo zal zijn, denk ik dat hij voor de top 5 zou ik hem zeker opschrijven. En er zit nog gewoon een goede tijdrit in die hem ligt. Dus hij heeft natuurlijk echt, in tegenstelling tot de Froome's en de Dumoulins, hij kan zich sparen gedurende de Giro. Gewoon alleen maar rijden voor die tijdritten.
Dat was ook de reden waarom die Dumoulin versloeg in de slottijdrit,
ja,
natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Jij had er nog een andere een Nederlander opgeschreven, zie ik.
Nou, ik moest denken aan... Ik heb Wout Poels opgeschreven. Ik moest denken aan vorig jaar. Toen hadden we natuurlijk... Had jij de poeptheorie over dat Quintana slecht reed in de Tour door het poepincident van...
Die heb ik niet gehoord in het Giro-journaal, de poeptheorie.
Nee. Dat is jammer. Nee, ik hoor nu de samenvatting. Ik denk dat het logisch is dat ik niet in het Giro-journaal heb gehoord.
Veel poep.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment een moment komt dat Froome denkt, ik heb te veel tijd verloren of moest er een keer af. En dat hij zijn bakenen verzet en zich richt op de Tour. En dan dat ze Wout Poels heel erg bijhouden voor eventueel als Froome denkt, ik ga me richten op de Tour.
Poels als plan
dat,
B.
Ja, dat Poels echt plan B is van Sky. Ja,
of Henaaltje.
Of Henaal, maar hij heeft super slecht. Nou, hij heeft slecht gereden natuurlijk, Poels, omdat hij gewoon...
Poels is heel slecht in Luik-Bastenaken-Luik.
Ja, maar de reed daar week daarvoor weer zijn eerste koers naar die crash in Nice. Dus ja.
Dat is ook logisch, maar dan lijkt het me niet dat hij nu plan B is. Dan eerder Henaal, die echt goed was in de Waalse Klassiekers.
Ja.
En...
Telekroes.
Ja, of Elizonde.
Ja,
nee, vond ik heel sterk in de...
Ik denk dat ze meer vertrouwen hebben in Poels. En dat hij nou goed moest zijn in de ritten waar hij goed was. En dat Poels, dat ze gewoon zeiden, ga jij gewoon rijden, even kilometers in de benen. Ja. En dat hij nu goed
zou zijn. Het is ook wat Martijn zegt natuurlijk. Hij kan gewoon hoop ik dat ze hem mee hebben genomen ook. In de verwachting dat hij groeit in de Giro. Hè? Dus dat we meer van hem mogen verwachten in de derde week dan in de eerste week.
Een soort Tim de Gier van de Giro, ja. Dat hij gewoon erin komt.
Dus op de Etna denk ik dat we hem nog niet zien. Maar misschien in de derde week, bij de Zonkolan moet hij er wel staan, denk ik. Ja. Zou je Poels ook durven opschrijven voor jouw podium, Tim? Of vind je dat te ver gaan?
Ik vind het echt zo moeilijk, Willem, het podium. Ik zat echt te denken dat er zoveel kandidaten voor het podium nu meerijden. Ja. Maar ik heb een beetje strategisch een podium samengesteld. Weet je wel, strategisch stemmen.
Mm-hmm.
Ik dacht, ik denk dat het voor Dumoulin heel moeilijk wordt om vorig jaar te herhalen. Ik denk gewoon dat herhalen veel moeilijker is dan één keer uit een niet-favoriete positie zo goed zijn als vorig jaar. Dus ik heb gewoon om mijn eigen verwachting een beetje te temperen, denk ik, nou, Dumoulin niet eerst de Froome gaat hem pakken, omdat hij al zo door de hol geverfd is en zich zo goed weet te focussen altijd. Ja. Maar dan is de vraag, wie is die derde die op het podium gaat komen? En ik dacht ineens, Pinot, nou ja, die heeft heel goed gereden al. Heeft hij niet veel te vroeg al heel goed gereden. Maar ik denk ook gewoon dat het met die strijd tussen de klimmers en de tijdrijders, dat Pinot nog wel iets van, die heeft echt beide kanten heel erg. Die kan ook echt heel aanvallend rijden in de bergen. En daar krijgt hij nu wel heel erg veel gelegenheid voor. En vorig jaar was hij ook degene die een paar keer echt Dumoulin af kon rijden.
Dus de top 3 van Tim de Gier. 1, Chris Froome.
Ja.
2.
2, Pinot. 3, Dumoulin.
Oké. Okay.
En jij, Willem?
Ik denk dat Dumoulin gewoon gaat winnen. Ja. Nee, ik moet zeggen, ik vind hem heel onvoorspelbaar eigenlijk. Dus ik vind hem, ik vond zijn voorjaar sloeg nergens op. Ik vond Luik Bastenaken-Luik niet zo sterk als sommigen deden geloven dat hij was. Ik geloof dat Moment Supreme ging, moest hij er gewoon af. Maar ik vond hem veel volwassener geworden in het afgelopen jaar. Ik vond hem in alle interviews die ik heb gezien, vond ik hem echt verbazingwekkend rustig, ontspannen en kalm. Alsof het hem, die druk hem niet zo heel veel deed. Ik denk dat het parcours niet optimaal voor hem is. Maar ik zou ook niet kunnen zeggen voor wie het dan wel optimaal is. Dus ik kan me heel veel scenario's voorstellen waarin het niks wordt. Maar ik kan me ook heel veel scenario's voorstellen waarin het wel wat wordt. En ik en een van die scenario's waarin het wel wat wordt, begint in ieder geval met morgen de eerste klap tegen Froome. Dus meteen 30 seconden en dat vervolgens nooit meer afstaan.
Echt? Je denkt morgen 30 seconden kan pakken?
Ja. Dus 1 Dumoulin heb ik. Pinot ben ik met je eens. Denk dat hij, en op 3 heb ik... Ik heb Froome niet eens, ik heb Froome niet eens op het podium staan. Ik denk dat hij hem niet uit gaat rijden, Froome.
Dat hij afstapt voor de Tour ook.
Ja, of dat hij ergens valt of weet ik veel wat. Ik heb niet een goed gevoel bij Froome deze Giro. Dus ik ga voor 3 Pozzo Vivo. Dr. Pozzo.
Dr. Pozzo?
Ja.
Maar Pozzo Vivo kan toch nooit zo... Die kan nooit op die laatste berg mee.
Rij me maar eens af. Echt moeilijk. Martijn, jouw podium.
Heel nationalistisch zet ik 1 op Tom Dumoulin. Omdat ik nooit Nederlanders voorspel en ik dat altijd mis heb. Dus nu zet ik er me wel een keer op. Dan heb ik een keer gelijk.
Wat een luxe is dat, hè?
Wat een luxe. Ik zet Simon Yates op 2. Gewoon lekker gek. En die kan dat wel. En ome Chris Froome. Ik vind niet dat hij hier mag rijden. Even politiek. Ik vind het een schande dat hij hier mag rijden. Vind ik echt super slecht voor het wielrennen. Dat je gewoon... het zal allemaal wel dat het in de regel staat, maar dat slaat nergens op. Dat vind ik echt kansloos.
Heb je gelezen ook vandaag van het... de baas van de Giro heeft een afspraak gemaakt met de baas van de UCI, geloof ik.
Ja.
Dat als Froome wint, dat dan de...
En hij is later blijkt dat het dat die Salbutamol-zaak slecht voor hem afloopt. Dat dit dan alsnog blijft staan.
Dan blijft de Giro alsnog staan. En nu heeft dus de UCI gereageerd. Dat mag onze baas helemaal niet zeggen. Dit is echt onzin. Dus
lekker chaotisch weer.
Ja, en eigenlijk echt dramatisch.
En eigenlijk vind ik, want we gaan er dus vanuit dat hij hier clean rijdt. Dat het Salbutamol, want dat was in de Vuelta. Speelde in de Vuelta, dus dat speelt nu meer hier. Dus Froome rijdt hier clean rond. Of er moet weer een nieuw gevalletje zijn, maar dat even buiten beschouwing gelaten. Vind ik ook dat je dat eigenlijk zou moeten laten staan. Dan moet je niet gaan zeggen, dan nemen we het toch weer af. Want deze Giro heb je gewoon clean gereden. Anders wordt het weer zo raar met zo'n uitslag, met zo'n sterretje. En dan krijg je volgend jaar een keer in een bijkamertje een roze trui. Wat een kul. Als je hier clean rijdt, dan win je hem ook gewoon en is het prima. Dan gaan we niet nog weer met terugwerkende kracht in de Ronde van de Alpen een 6e plaats dan weer doorschuiven.
Maar doe hem dan gewoon niet op 3. Zeg gewoon, ome Chris is geschorst, even een andere nummer 3.
Okay. Ome Sam.
Ome Sam? Ik hou altijd van verrassingen. En dan vind ik van zo'n Lopez van Astana, dat vind ik gewoon tof. Gewoon 24 jaar rammen, knallen en gek doen. En misschien er wel finaal doorheen zakken, maar dan heeft hij er wel alles aan gedaan.
Dat is, mooi zeg, we hebben een exacte kopie
hoogst ongelukkig,
van het podium wat John had voorspeld.
Je hebt kijk op zaken, jongen.
Maar die ploeg van Yates, kunnen we het daar even over hebben?
Nee, jongen, leg jij eens uit waarom Simon Yates tweede gaat worden.
Nou, ten eerste is hij in vorm. Hij was tweede in Parijs-Nice. Mm-hmm. Of in de Tirreno, een van de twee. Hij is in vorm. En er zijn 8 aankomsten bergop. En een aantal daarvan ook zijn echt puncheurs-etappes. En er doen wel wat leuke puncheurs mee. Nou ja, Woods heeft een aardige punch. En Bennett heeft ook wel een leuke punch. Froome en Dumoulin ook wel, op een bepaalde manier. Maar Yates heeft een echte punch. En er zijn dusdanig veel etappes. Als je daarin elke keer 15, 20 secondjes pakt, dan ga je echt meedoen. En als Froome en Dumoulin dus op elkaar gaan zitten te letten, dan, nou ja, wat ik al zei, dan hoop ik dat er dus een derde...
En dat is volgens jou Simon Yates.
Simon Yates. En op 3 heb ik dus Miguel Angel Lopez. Zelfde type renner. Super vrolijke renner, dus aanvallend. Durft te koersen, durft ook aan te vallen en durft daardoor ook af te gaan, zeg maar. Het kan mislukken. Maar hij is niet het type dat gaat rijden voor een om zijn top 10 dan te beschermen of zo. Nee, hij valt gewoon aan. En ik vind dat Yates dat ook doet. Met afstand de leukste van de broers.
Oh ja, ik weet nooit wie is. Als ik dat zie. Als ik zo langs zie rijden bij mijn werk. Nee, ik ook heel veel. Ja, een Yates, maar.
Adam is die saaie.
Oké.
Okay. Ja, oh ja. Dan hoor je zo saai. Simon, ja, echt een leuke renner. En ik denk dat hij ook echt op het punt staat om door te breken. Allebei niet gekozen voor het uniform van Sky. Vind ik ook echt voor hun spreken. En Mitchell en Scott, supersterke ploeg.
Ja. Wie zit er nog meer? Jullie hebben die lijstjes voor je liggen. Wie zit
nou ja, Chavez is een andere top 5 kandidaat. Ja. Jack Hike is een groot talent. Kreuziger was in bloedvorm.
Ja, maar neem hem niet meer in een grote ronde.
Nee, maar
Wellens, hè? Als het 3 weken slecht weer wordt.
Wellens vind ik heel erg onvoorspelbaar. Overigens, ja.
Maar die gaat niet voor een, nee, die gaat niet voor een klassement, toch? Die gaat lekker aanvallen.
Ja, maar ik denk wel dat hij goed gaat. Die gaat gewoon top 10 eindigen.
Echt?
Ja.
Hij is net
daar wil ik wel een Barolootje op zetten.
Net iets
een Barolo. Daar wil ik wel een Barolootje op.
Wim Tellens.
Wim Tellens op de top 10.
Ja, daar wil ik wel aangaan.
Miguel, ik vroeg vanochtend, had ik, want een van de mensen die we in een special gaan hebben in de komende week is Dylan van Baarle.
Ah.
Die nu in de Tour of Yorkshire aan het fietsen is.
Vriend van de show.
Vriend van de show, Dylan. En ik vroeg hem, we hebben straks een voorspelbokaal. En wie zou je noemen als voor het algemeen klassement? En je mag niet Chris Froome zeggen, want ik dacht natuurlijk, dat gaat hij natuurlijk doen. Maar die noemde Miguel Angel Lopez. Met als voorbehoud, hij zei, tenminste als hij niet valt in de eerste week.
Ja, het is wel een brokkenpilootje.
Ja, dus Miguel Angel Lopez.
Enorm last van de
zwaartekracht. En hij noemde ook, en hij zei, superknecht Kenny Elizonde, zei hij.
Ja,
dat mag dan weer niet.
Ja, maar die Elizonde, ja. Heb je de Tour of the Alps?
Ja.
Hij was belachelijk goed.
Ja, dat
maar echt.
Het. Jongens, jullie kijken echt alles. Jullie weten alles.
Ik kijk alles.
Ja. Nou, Jonne kijkt
Jonne
alles.
Kijkt alles. Wij niet hoor. Wij kijken alleen volgens op Pro Cycling Stats wat de uitslagen zijn vervolgens. Maar sinds vanochtend kun je ook al kun je meedoen met voorspellen. We hebben het mooiste prijzenpakket ooit waarover we nog niks gaan zeggen voor het algemeen klassement. Maar je moet er dus ook wel echt extra dingen voor doen. Namelijk het hele podium voorspellen. Dat kan op de Facebookpagina van de Rode Lantaarn. En dat kan nu al. Dus je kunt nu al naar facebook.com/deRodeLantaarn en jouw 1, 2 en 3 opgeven onder het plaatje van de juichende Tom Dumoulin. En dan maak je kans op een tof prijzenpakket. En aangezien wij er ook aanstaande komende zondag weer zijn en deze voorspelbokaal pas over 3 weken de uitslag bekend kunnen maken, doen we er nog één. Namelijk de etappe van zondag. En dat is dus de etappe van 229 kilometer van Beersheva. Dat is een studentenstad in Israël, heb ik geleerd. Dwars door de Negev-woestijn en met de finish in Eilat. Dat kennen we allemaal van de Sunweb. Ja. Dames.
Want daar is dat van de Two Cities, One Bridge?
Nee, dat is Jeruzalem.
Oh, maar ja, Eilat, heb ik zin in, jongen.
Eilat kun je voor...
Die heb ik nooit gezien, reclame.
Echt niet?
Nee, ja.
Echt een topreclame, joh.
Bij
superveel mooie mannen
die kun je... Oké, die kun je bij in Eilat aan de Rode Zee finish die. Dat is overigens de zuidelijkste etappe ooit in de Giro.
Mooi detail.
Mooi detail, ja, precies. Ik had al gezegd wie ik dacht dat ging winnen. Van Poppel namelijk. Danny van Poppel.
Je boy of Danny?
Nee.
Ah, oh, jammer.
Ja, ja Danny is toch bij Lotto Jumbo.
Ik heb een ezelsbruggetje
onder. Daar ga ik voor je.
Oh.
Nou?
Boy is een Engelse naam. En die rijdt dus bij een Angelsaksische ploeg. Dus bij Trek. Zo ga ik het voortaan onthouden.
En
ik
Danny ook... is een...
Ja, Danny is gewoon... Dat klinkt Danny. Danny, hey, Danny is ook gewoon een beetje Nederlands. Danny
misschien is wel Danny
boy
van
is
Poppel.
Gewoon een Engels woord. Dus rijdt in Engelse dienst. Engels-Amerikaanse dienst. Dus, bij
uitstekend half ezelsbruggetje.
Okay. Tim, wie gaat er winnen in Haifa? Eilat, sorry. In Eilat.
In Eilat, ja. Ik heb Sam Bennett opgeschreven. Ik denk dat hij veel beter is hier. En dat er een treintje voor hem rijdt. En ik heb zwak voor Ieren. Ja, het is in België geboren Ier. Maar het is
hij in België geboren?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En Jonne heeft natuurlijk Ties Benoot op. Oh.
Viviani met één been.
Elia Viviani.
Ja, echt makkelijk. Ik vraag me wel af qua sprinterstrui of hij goed genoeg is om de berg te overleven, deze Giro. Want Van Poppel maakt wat dat betreft wel echt een kans om de puntentrui mee naar huis te nemen.
Mooi.
Martijn?
Voorspellingje te zorgen.
Ja, ik zal er niet Viviani zeggen. Anders mag, lijkt het alsof Jon en ik dit samen hebben voorbereid. Nou,
Hoezo belde je me dan vanochtend?
Ik ga voor Jacob Maresco. Want ik denk dat overmorgen de vader van Pozzato overlijdt. En dan gaat Maresco de bloemen voor Pipo.
Oh, dat zou wel heel mooi zijn.
Zou ik hem ook... Dat zou,
hoe
dat
het toch overal weer op Pozzato uitkomt, is toch altijd wel...
Schitterend.
Dat is wel een verdette hoor, Pozzato.
Als je Maresco in een rebus zou moeten vatten...
Oeh, dat is leuk. Understand.
Misschien doe ik dan ma Vlodder. Mm-hmm. En dan Resch. Resch. Ja, zo gaat het dan altijd. Ma Resch. Resch.
Hij is niet makkelijk, hè?
Resch, even nadenken, hoor.
Resch, en dan doe je risk, min...
Nee, dat mag. Dat is de moeilijkheidsgraad die ik me opleg. Je mag niet een minnetje dat er een letter af moet of zo.
Oh.
Resch. Dus dan... Co is makkelijk. Doe je gewoon Co de Boswachter. Die kent niemand meer, maar ik moest er vroeger altijd naar kijken.
En Anton Gleuf.
Maar Resch, daar ga ik even over nadenken. Misschien in de dying seconds dat ik er nog dat
hoe
ik
je
nog
de Resch gaat oplossen.
Ja, ook de Resch gaat oplossen, ja. Misschien is er wel een Jiddisch
woord. Nou, misschien is er wel een Twitteraar die ons hierbij kan helpen. Om de rebus voor Jacob Maresco te
Weet je wat ik dan ook wel eens doe? Ik heb hier gewoon mijn computer op staan. Dan google ik gewoon op Resch en dan zie je ineens plaatjes. En denk je, oh natuurlijk.
Oké, nou, als jij even gaat googlen op Resch. Zodat we een kant-en-klare rebus kunnen opleveren aan het einde van deze aflevering. Dan zeg ik dus nog één keer dat je mee kan doen via de Rode Lantaarn op Facebook. Voor deze vanaf vrijdagmiddag. Dus eerst eventjes het podium en dan kun je deze doen. En dan kun je meteen de pagina even liken. Of op vele verzoeken kun je ook meedoen via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Als je dat Facebook maar helemaal niks vindt. En voor deze, dus voor de winnaar van de etappe in Eilat. En degene die dat goed voorspelt. Ligt er met dank aan uitgeverij Atlas Contact het boek De Onzichtbare Mijl van David Coventry klaar. Over een Australische ploeg die deelneemt aan de Tour in 1928. Toen de etappes nog 500 kilometer lang waren.
Cadel Evans was toen kopman. Ja.
Met Cadel Evans als kopman.
Ja. Nou, dit was het. De Giro, grote Giro voorbereidingsetappe van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Tim de Gier. Vandaag met als special guest Martijn Hendricks van de NOS. En Jonas Ries schoof natuurlijk ook aan.
Ben ik niet een special guest?
Ja, een
guest.
Een suboptimal guest.
Resch, jongens, ik heb het. Resch is in een soort eczeem. Dus ik laat dan gewoon een heel vies plaatje van een eczeemhand zien met een Brits knipperend vlaggetje Resch erbij. Dus Maresco hebben jullie al, die zit gewoon dit jaar in de race.
Maar Vlodder, well eczeem en Code Boswachter.
Well ja, dan bij eczeem dus gewoon een knipperend Engels vlaggetje. Ja.
Dus als we deze drie voorbij zien komen tijdens de volgende avondetappe, dan weten we wat we moeten
doen. Maar zo werkt dat. Het is helemaal niet moeilijk. Je tikt gewoon Resch in, R-A-S-H, en dan zie je ineens een vies plaatje. Oh, het is eczeem. Nou, dan heb je weer je rebus
klaar. Zo word je gewoon wielerredacteur bij de
je carrière maakt bij de NOS.
Jongens, hartstikke bedankt. Special guest Jonas Ries en Martijn Hendricks. De Rode Lantaarn wordt geproduceerd ook door Jonas Ries van Dag en Nacht Media. Wij danken natuurlijk hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen en ver daarbuiten. Tot aan Moria en de Etna aan toe. Voor de morele steun op vele fronten en Shimano Service Centers voor de sponsoring. Wij zijn er zondag weer. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En Martijn Hendricks is @HendricksMJ op Twitter.
Ja, tof hè. @Martinello is in bezet. Dat is een Italiaan. Die heeft één tweet geplaatst, maar die wil ik niet afstaan.
Oh, free Martinello is nog een sociale media actie.
Waar staat een J voor in HendricksMJ?
Voor Jan. Ja, dat zijn gewoon mijn initialen. Dus dat is altijd vrij.
Ja, maar niet Jan voor Jacob Maresco.
Jammer. Martijn Jacob Hendricks. Dat is mooi geweest.
En abonneer je vooral op iTunes en laat daar een reviewtje achter. Want dat helpt andere mensen de podcast weer te vinden.
Als jij een reviewtje zou moeten schrijven van deze podcast, wat zou daarin staan?
Nou, dat is een beetje vis naar een complimentje dit, Willem.
Nee hoor.
Ah, wel nee. Kritiek is altijd welkom.
Nee, maar ik ben televisieman. Dus ik ben altijd... Jullie vertelden mij wat je ging doen. En ik zei, jongens, dat is veel te weinig vragen. Maar inmiddels zijn we 70 minuten verder...
70?
Ja, volgens mij wel. Nou, weet ik niet. Jullie hebben de klok. Nou, 65. En
ik word nu pas goed.
De review. Wielerpraat met drie ontzettend leuke jongens. En ik heb echt een heel leuk uur gehad. Dus duimpje omhoog en like in de comments. En share is like. En dat soort
Lekker swipen van omhoog, jongens.
Swipen omhoog, ja.
Wil je hem in de WhatsApp groep zetten als hij klaar is?
Ja. Dit komt in de NOS WhatsApp groep. En ik zal er een printscreen van posten.
Ze mogen alleen maar met één emoji reageren.
Dat is een goede opdracht.
Jongens, ik schiet echt niet ik op hem af. Willem, heb je nog een reviewtje ik van heb zeker een willekeurige luisteraar?
Ja, ja, ja,
die neutraal probeerde een review
te geven. Geen familieleden dit keer,
nee, Kevin Verder, ik ken hem niet, dus dat is veilig terrein. Maar die gaf ons 5 sterren. Nou, top Kevin, daar zijn we hartstikke blij mee. Die schrijft, de Rode Lantaarn is voor mij de ideale podcast om lekker in de auto te luisteren. Een goed begin van de dinsdag. Ik kijk uit naar de rest van het seizoen. Verbetermogelijkheid, wat meer aandacht voor de wereldbekerwedstrijden van de vrouwen. Dat zou wel terecht zijn. Want we hebben zowel bij de mannen als de vrouwen een gouden generatie en daar moeten we van genieten.
Ja, het had ook een NOS-kijkersmail kunnen zijn.
Ja, ja. Maar,
ik snap het wel.
Wat was hem, jongens? De grote voorbeschouwing van de Giro die nakende is. Zondag zijn we dus weer. Dan blikken we terug op een weekendje Israël. 2 cities, 1 break. Jonne, je weet toch.
I love this cooking revolution.
Tot zondag. Ciao. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.